Goedemorgen gemeente, van harte welkom. We willen ook welkom heten aan hen die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger vanochtend is de heer Van der Laan. Onze organist is de heer Hoek, in het bijzonder alle twee welkom. De collecte is voor de opbouw van onze kerk. Aanstaande donderdagavond, 25 maart, is er de Bijbelstudiekring onder leiding van dominee Maliepaard. Aanvang is 19:30 s'avonds en de plaats is Willem-Alexanderpark 43. Dat wil zeggen dat het bij ons is. Op Goede Vrijdag, 2 april, is er 's morgens ook een dienst in dit gebouw. Ik wil u daaraan eigenlijk toch wel aan herinneren dat ja, voorheen hadden we eigenlijk op Goede Vrijdag geen dienst. Maar zoals u weet, Goede Vrijdag is een van de belangrijkste, ik kan wel eigenlijk zeggen de belangrijkste dag van het jaar. Omdat we natuurlijk het overlijden gedenken van onze Heer Jezus Christus. Dus Goede Vrijdag, 2 april, 's morgens om 9:30. Dus niet om 10:00, maar om 9:30 hier in deze zaal. De voorganger zal zijn dominee Maliepaard. Dan is vandaag ons keuzelied Psalm 146, de versen 1, 3 en 5. En dan rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen gemeente, fijn dat u er weer bent en ook de luisteraars op het internet ook een zeer goedemorgen. Deze dienst zal ook een zeer zekere, ik begin even opnieuw. Een zeer goedemorgen gemeente, hartelijk welkom en fijn dat u er allemaal bent. Ook de luisteraars op internet heet ik van harte welkom. Ik heb vanmorgen een zeer bijzondere boodschap, ook voor alle internetluisteraars hier in Nederland. Het is vandaag de vijfde zondag in de 40 dagen tijd en men noemt deze zondag zondag Judica. En dat wil zeggen, doe mij recht. En de woorden zijn afkomstig uit Psalm 43, die gaan we dadelijk zingen. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht. Het wordt in verband gebracht met het spreken van Pilatus, het rechtspreken van Pilatus over Jezus, maar ook de rechtspraak van de Joden over Jezus. En hoe spreken wij over Jezus als christenvolk? Doen wij hem recht? Of zouden de woorden van Psalm 43 ook voor ons van toepassing kunnen zijn? Leven wij in godsvrucht, dat wil zeggen in vroomheid? Verheerlijken we hem? Voeren wij een geheiligd leven ter ere van hem? Wilt u dat straks eens meenemen in uw stil gebed? Zo de vraag voor uzelf stellen, wat voor een leven voer ik? Wat voor een leven leef ik? Zingen wij ons intochtslied, Psalm 43, de versen 1 en 3. Van het stilgebed. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij ons in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Mag ik u vragen, wie van u heeft een Bijbel bij zich? Het merendeel, hè? Ja. En wie heeft er deze week uit gelezen? Tuurlijk, ja. En wie is er op ziekenbezoek geweest deze week? U doet niet alles. Mooi. Wie is er naar de gevangenis geweest om iemand te bezoeken? Wie heeft een zwerver gevoed, te eten gegeven? Wie heeft een zwerver gekleed? Wie heeft de eenzame opgezocht? De asielzoeker gehuisvest? En wie is er het strand op geweest die je zo afgelopen week om te evangeliseren? Het is een gebed om schuldvergeving. En die dingen die ik opgenoemd heb, dat zijn dingen die eigenlijk de Heer Jezus van ons verwacht dat we die doen. Elke week, elke dag eigenlijk. En als we het niet doen, wat dan? Jezus heeft daar een antwoord op en hij zegt daarop, voorwaar, ik zeg u. Indien gij dit, in zoverre gij dit aan een van mijn mensen hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Als je het niet doet, heb je het ook niet aan mij gedaan. Met andere woorden, Jezus zegt, dan ken ik u niet. En dat zou heel jammer zijn natuurlijk. In dit gebed van schuldvergeving laat ik af en toe een stilte vallen. Je zou kunnen zeggen een soort van sela, van denk eens na wat er nou gezegd is. Laten we bidden. Heere God, wat hebben we weer aangericht dat we voor u op de knieën moeten en aan moeten roepen om ontferming. Wat was er weer verkeerd? Waren het onze gedachten, woorden en werken, ons doen, laten en nalaten? Het zijn vaak de verborgen zonden, Heer, die ons parten spelen. Voor de buurman en je relatie durf ik het hoofd nog wel omhoog te houden, maar hier, Heer, in uw huis, buig ik mij voor u, wetende dat ik u bedroefd heb. Want Heer, wat heb ik gedaan wat ik niet had moeten doen? U stond aan de deur en we lieten u staan en deden niet open. Wat heb ik gezien op tv en op internet? U zou uw ogen afgewend hebben. Waar ben ik mee bezig geweest wat u pijn doet? Wat heb ik nagelaten waar u verdriet om heeft? Waarom heb ik geen bezoek gebracht aan die zieke? U zou dat zeker gedaan hebben. Waarom was ik niet op bezoek in de gevangenis? Om zomaar een gevangene een hart onder de riem te steken. Waarom hielp ik die oude dame of heer niet in de straat? Waarom ging ik niet evangeliseren om uw woord van de daken te schreeuwen, om te vertellen dat u een wonderbare lieve God bent? Waarom deed ik dat allemaal niet? En die ruzies in de familie of met de buren, die we eigenlijk al jaren hadden moeten bijleggen. Heren, wij roepen u om ontferming, maar is dit roepen wel op zijn plaats? Want wij weten wat we vanuit uw woord moeten doen. Maar ook dat laten we vaak na uw woord lezen. En als we dat zouden doen, Heer, dan zouden we niet om ontferming roepen, maar u roemen. Prijzen vanwege uw genade door Jezus Christus. Dan zouden we weten dat we zonen en dochters van God zijn. Die door de geest geleid worden, dan zouden we een gat in de lucht springen van blijdschap en van dankbaarheid. Wij zijn zo rijk in u, o God. Maar dat hebben we niet half in de gaten. Vergeef onze nalatigheid, onze tekortkomingen. Vader, wij zijn erfgenamen van u, o God, mede-erfgenamen van Jezus Christus. En in die wetenschap kunnen we dan ook om ontferming aanroepen voor mensen die u niet kennen. Ontferm u over hen, goede God, over de mensen die u niet kennen, maar wel mensen die afhankelijk zijn van ons in voeding, kleding, liefde en aandacht en uw woord. Vader, en als we dat niet doen, dan verzaken we onze plicht ten opzichte van onze naaste. Dan blijft over wat u tegen Ezechiël en tegen de zendeling op het veld zei. Mensenkind, van zijn of haar bloed zal ik u rekenschap vragen. Heere God, laat ons terdege realiseren wie we zijn in Jezus Christus. Zonen en dochters van u. Laten we ons realiseren, Heere Jezus, welke opdracht u ons gaf. Amen. Genadeverkondiging. Een ieder die zijn zonden eerlijk en oprecht voor God beleidt en berouw heeft van zijn zonden, krijgt ook vergeving van zijn zonden. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen. In Jezus' naam. Zingen wij Psalm 43, vers 4. Hoe moeten we dan leven? Dat lezen we in Galaten 5, vers 13 tot en met 26. En dat is ook tevens de nieuwtestamentische lezing. Dus 2 in 1. Galaten 5, vers 13 tot 26. Waar geschreven staat: want ge zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, zie dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Maar het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, want de werken van het vlees zijn hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen, vertoren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat u dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid en trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij dan door de geest leven, laten we dan ook door de geest het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Woorden, deze woorden uit Gods woord, herinnering en vermaning. Want het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een oprecht geloof, zo schrijft Paulus in 1 Timotheus 1, vers 5. Lieve mensen, laten we zingen uit de evangelische liedbundel, lied 374 en 378, om hem te loven, eren en te prijzen. En daar is tevens de voorbereiding op het gebed met de Heilige Geest. Laat ons bidden, onderrichting met de Heilige Geest. Zet ons in beweging, Heilige Geest, zet ons in beweging. U die in ons bent, het onderpand van u gekregen, Vader, de belofte op de uiteindelijke erfenis. Zet mij in vuur en vlam, met uw liefdevolle, zachte kracht. Vul mijn ziel, maak mij heel. Heilige Geest, richt mij op. Verlos mij van pijn, leer mij in u te vertrouwen, om weer te vertrouwen op het kostbare bloed van Jezus Christus dat mij reinigde, mijn lichaam genas, mijn ziel vulde, mij weer heel maakte. Dank u wel, Heer Jezus. Kom, Heilige Geest, en zet mijn geest in beweging. Neem mijn pijn weg, help mij u weer te zien met heel mijn hart. Kom, Heilige Geest. Zet mij in beweging. Hef mij omhoog naar ongekende hoogten voor uw woord, door u geïnspireerd. Amen. Waar gaat het vanmorgen over? Hoe leven wij? Is dat naar Gods wil? Of leven we er maar wat op los? Het komt allemaal wel goed, denken wij, zeggen wij ook vaak. In de leefregel lazen we Galaten, die duidelijk aangeeft hoe we moeten leven en hoe niet. Psalm 43 vraagt van ons vroomheid en dat betekent dat we naar Gods wil moeten leven. En Gods wil, waar staat het in? In de Bijbel. Doen we dat? Geven we God de eer? Verheerlijken we Hem? Leven we heilig? En hebben we ook nog verplichtingen? De Nieuwtestamentische lezing hebben we net gelezen als leefregel. En ik wil graag met u lezen nog in het Oude Testament, Ezekiel 3, vers 16 tot 21. En daar heb ik een hele bijzondere ervaring mee gehad. Dat komt ook terug in de preek, zo dadelijk. En ik wil dat met vreugde met u lezen. Ezekiel tot wachter aangesteld, zo staat er in de pericoop. Na verloop van 7 dagen kwam het woord des Heeren tot mij, mensenkind. Ik heb u tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zult zeker sterven en gij waarschuwt hen niet... En het spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen, ten einde hem in leven te behouden. Dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Maar, als gij de goddeloze waarschuwt, en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid, en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige, en rechtvaardigen dat zijn jullie allemaal, want wij zijn allemaal in Christus, dus wij zijn rechtvaardig voor de Heer. Dus dit gedeelte gaat tegen u of over u. En als u een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven. Omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zonde sterven. En met de gerechte daden die hij heeft gedaan, zal geen rekening gehouden worden. Maar van zijn bloed zal ik u rekenschap vragen. Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij zondigt niet, dan zal hij leven, zeker leven. Want hij heeft zich laten waarschuwen. En gij hebt uw leven gered. Laten we zingen lied 422. En dat is tegelijkertijd een kinderlied voor de kinderen. Die kunnen dat als ze willen ook van harte meezingen. Dus wat moet je hebben?
Liefde voor elkaar.
Liefde voor elkaar, hè? Ja. Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Ik heb u die twee liederen laten zingen. Gewoon vrolijke liederen, blijdschap van vreugde. En om op die manier ook in je hart iets te krijgen dat je de Heer God wil loven en prijzen. Heeft u vanmorgen de Heer al geloofd en geprezen toen hij uit bed kwam? Zo toen hij op de rand van de ledikant zei, jippie Heer, hallo, fijne dag weer. Heeft u dat ook gedaan? Of in bad of onder de douche, en doen vele mensen ook wel, eens zingen ze. Heeft u dat ook gedaan vanmorgen? Nee, u had niet het lied in uw mond van, loof de Heer, gij volken, prijst hem geen natie. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Niet gehoord vanmorgen bij uzelf. Of Psalm 103, dat is ook een hele leuke psalm. Daar kun je, er staan 5 zegeningen. En als je die 's morgens opzegt voor jezelf, zo uit het hoofd, dan prijs je jezelf altijd met 5 zegeningen. Loof de Heeren, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. En dan komt hij, die al uw ongerechtigheden vergeeft, uw zonden dus. Die al uw krankheden, uw ziekten geneest. Die u verlost van de groeven, verlost van het graf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. En die uw ziel verzadigt met het goede. Zodat uw jeugd zich weer vernieuwt. Als die van een arend. Dat je weer helemaal jong wordt van binnen. Heeft u dat niet gehad vanmorgen? Nee, hè? Nee, meestal begint ons dagje heel anders, hè? Dan word je wakker en dan doe je nog eens een grote geel. Ja. En sommige mensen die zitten dan, als ze wakker worden, op de tast al te kijken naar dat pakje sigaretten. Om een sigaret aan te steken. Kunnen de aansteking niet vinden. De eerste trek over de longen, dat geeft gelijk een hevige protest van de longen. En er volgt dan ook een goede hoes bij. De partner die nog in bed ligt, die mag de geur van de rook al opsnuiven. Zo. Zijn we toch sociaal? En dat hebben we toch aan gelet om dat soort dingen. Of weer anderen, hoor je stiekem een kastje open doen. En dan hoor je de fles ontkurkt te worden om de alcohol nog even weer op peil te brengen van de vorige avond. Omdat ze niet zonder de alcohol kunnen. Verslaving heet dat. Zo begint bij vele mensen de dag. Maar bij andere mensen begint eigenlijk de zondagmorgen al bij de zaterdagavond. De hele avond staat de tv aan, de kinderen die zijn naar bed. En nou ja, de kinderprogramma's die zijn afgelopen, maar we laten de tv maar aanstaan. En waarom eigenlijk? Omdat paps en mam eigenlijk niet zo gekke veel elkaar te zeggen hebben. Ze zijn eigenlijk een beetje uitgepraat. En ach, laat die televisie maar aan. Dan is het tenminste nog een klein beetje aanspraak in de kamer. De relatie is op een nulpunt aangekomen. En er wordt naar alternatieven gezocht. Eigenlijk wil men dat niet. Maar goed. Weer anderen vinden gewoon van, nou, die televisie vanavond is helemaal niks. Ik heb het in
in de gids gekeken. Het is helemaal niks. Ik doe hem maar uit. Zullen we eens vanavond eens een goed gesprek houden? Ja, laten we dat eens doen. Flesje wijn erbij, snackie, kaasje, borreltje, et cetera. Eén flesje wijn, twee flesjes wijn. En dan begint het zondagmorgen te worden. En dan, oei. Hoofdpijn. En dan wordt het toch maar geen kerk. Ach, laten we straks maar even de televisie aanzetten. Dat gebeurt ook vaak. Even kijken naar Zijlstra, naar Maasbach, naar Deo of naar Family 7. Laten we dat maar doen. Kunnen we nog ietsje langer blijven liggen? Ja, kunnen we ietsje langer blijven liggen? Maar de langer blijven liggen, daar komt meestal ook geen opstaan van. Dus ook die televisieserie, die wordt weer niet gezien. Weer anderen hebben zich hier naar de kerk toegesleept vanwege de traditie. Moet ik dat zeker doen? Ik moet zeker naar de kerk gaan vanwege de traditie. Heeft niet zoveel met mijn geloof te maken, zeggen de mensen, maar dat hoort bij de traditie. Weer anderen die zijn naar de kerk gegaan vanmorgen voor de kinderen. Ja, je moet toch de kinderen wel een goede opvoeding geven. Ja, mijzelf zegt die kerk niet zoveel, maar ja, voor de kinderen weet je wel. Moet je toch wel doen. En zo zou ik nog een heleboel voorbeelden kunnen noemen. Eentje wil ik er zeker noemen, want daar heb ik zelf ook mee te maken gehad. En dat is best wel een heel moeilijk aspect. Je kunt soms binnen je relatie dingen hebben, dat je inderdaad op elkaar uitgekeken bent en dat je zegt van, weet je wat ik doe? Ik zonde mij even af. En dat je dan dingen ziet op televisie die je niet had moeten zien. Smerigheid noem ik ze maar even, kom maar zo op terug. Of via de dvd dat je een videootje huurt of een dvd'tje huurt. Of je gaat naar internet kijken. In mijn eigen leven, beste mensen, heb ik ook zoiets meegemaakt. En dat kwam eigenlijk in het begin van dit jaar, kwam dat eigenlijk in volle hevigheid, kwam dat op mij af. Was heel bijzonder. Ik zit op een cursus van ongeveer 150 tot 200 mensen. En de cursusleider die vroeg aan mij van, Ubo, want zo heet ik dan bij voornaam, wil jij op 9 februari de openingspreek houden voor deze studenten? Dus ja, doe ik wel. En ik zat gewoon op mijn stoel en ik zeg zo tegen de Heer, waar zal ik het eens over hebben? Binnen 2 seconden wist ik dat. Daarover zegt de Heer, ik viel bekant van mijn stoel af. Ik raakte bijna in paniek, weet ik ook niet helemaal zeggen, maar het zweet brak me uit. En hij noemde mij een onderwerp wat een heel goed geheim, verborgen geheim van mij was. Wat niemand wist, alleen mijn vrouw die wist dat. Ik had het nooit verteld. Het was ook niet nodig als zodanig. Maar nu verlangde de Heer van mij, vertel het maar aan al deze cursisten die hier zitten, die 200 mensen. En ik zat me werkelijk wel af te vragen, wat kan nou de bedoeling zijn, Heer, om dat aan die 200 christen mensen te vertellen? Maar ik kreeg daar geen antwoord op. Bovendien zag ik mij er een gat mee in mijn hoofd, want dat verhaal wat ik te vertellen heb is een uur. En ik kreeg maar 5 minuten van de cursusleider. Ik naar de cursusleider. Ik zeg, kan ik 5 minuten, 10 minuten krijgen? Half uur? Hij zegt, nee, dat gaat niet. Het loopt toch altijd uit, 5, 6, 7 minuten. Ik ging ermee naar huis. Ik dacht erover na. En ik las op dat moment een boek van de zendeling Reinhard Bonnke. Ik heb dat ooit eens meegenomen, vorige keer volgens mij. Ja, hè? En daar stond een heel merkwaardig verhaal in. Op een bepaald moment droomde hij een droom. En dan stond hij bij een ravijn. Nou, het verhaal doet er verder niet toe. Maar hij moest die droom, moest hij namelijk opschrijven en naar zijn broer sturen. En zijn broer, dat was een afvallige, die moest helemaal niets van het geloof hebben. Hij moest het opsturen. En Reinhard had zoiets van, ja, dat kan ik hem wel opsturen, maar waarom zou ik dat doen? De Heer die vroeg het. Reinhard, schrijf op die droom en stuur het naar je broer. Ja, is goed, Heer. Maar Reinhard deed het niet. De tweede keer vroeg de Heer aan hem, Reina, die zou nog een brief schrijven. Oh ja, dat is waar hier, maar ja, ik ben zo druk. Ik moet alles overhevelen van Afrika weer naar Duitsland terug en zo. Ik ben zo druk. Daar ging weer een tijdje overheen. En toen zei de heer, Reina, die zou nog een brief schrijven. Maar hij zei er toen wat bij. Toen zei hij erbij, en als je het niet doet, van zijn bloed ga ik jouw rekenschap vragen. Reina, die schrok zich wezenloos. Liet alles vallen en hij schreef die brief en stuurde hem op naar Duitsland, naar zijn broer. Hij hoorde er niets van. Ja, op een later moment hoorde hij er iets van. Maar ik, persoonlijk, wist niet dat dat zinnetje in de Bijbel stond, in Ezechiël. Dat wist ik niet. En in die periode dat de cursusleider mij gevraagd had, wil jij die preek houden, die openingspreek? Toen heb ik wel zo ongelooflijk veel aanvechting van de duivel gehad, dat wil je niet weten. Van doe het niet, en die zat naar alle kanten aan te pakken om mij te verhinderen dat ik dat verhaal zou vertellen. Ik stond in hopeloze tweestrijd. En ik was ook bij de pastor geweest. Ik zei tegen de pastor, van, help me daar eens bij. Hij zei, ik kan je niet helpen. Hij zegt, je hebt 5 minuten, meer krijg je niet. Maar je mag je beurt ook voorbij laten gaan. Maar toen had ik inmiddels Ezechiël gelezen. Ik zei, nee, dat gaan we niet doen. Ik ga dat verhaal vertellen, wat het ook gebeurt, maar ik ga dat verhaal vertellen. Ik wou die vingerwijzing niet van de Heer krijgen, van hun bloed zal ik jouw rekenschap vragen. Ik zal dat zeker niet doen. Het onderwerp, beste mensen, waar ik het over wil hebben vanmorgen. Ik denk dat jullie dat wel zo'n beetje weten. Dat is over de smerigheid die je kunt bekijken op internet, op tv's en op films. En dat gaat over pornografie. Daar heb ik mij ook schuldig aan gemaakt. En het is ook niet niks om dat zomaar te vertellen. En dat had ik ook. Ik zei ook tegen de Heer, dit heb ik nog nooit aan iemand verteld. U moet mij helpen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft mij wonderbaarlijk omgedraaid. In 1 keer. Daar kan ik zelf nog steeds niet bij. Dat hij dat gedaan heeft. Ik wil u wat cijfers noemen. Dat u even ongeveer een beeld heeft. Wat er, ik noem het maar smerigheid. Dan begrijpt u precies waar ik het over heb. 43% van alle internetbezoekers, die gewoon normaal even de bank checken of een fotootje bekijken of iets in die richting, 43% van alle internetbezoekers brengt ook een bezoek aan die smerigheid. 70% van die bezoekers, die liegen tegen hun partner. Of het nou man is of vrouw, maakt niet uit. Ze liegen. Met betrekking tot, van wat deed je op internet? Oh, ik moest nog even het banksaldo doen. Of nee, even de vakantiereis, dit. Ze liegen erop los. Ze kijken helemaal niet daarnaar, ze kijken gewoon naar die smerigheid. Zo, dat is een algemeen beeld. Dan gaan we even naar de christelijke wereld toe. 35% van alle protestantse dominees en voorgangers in Amerika is pornografie verslaafd. Dat is een derde gedeelte. En die mensen moeten het woord verkondigen. Daar kom ik ook op terug. Dat is in Amerika. Dan gaan we even naar Nederland. 50% van alle christelijke mannen is porno verslaafd. Dat is 1 op 2. 54% van die 50% die doet het om opgewonden te geraken. Dat is 1 op 4. Jeugd is van 12 tot 25 jaar of zo. 12 tot 25 jaar. 83% van de jeugd kijkt smerigheid op internet. 50% van hen, van die jeugd, die heeft al meer dan 100 films gezien. 73% van de jeugd kijkt die kleine plaatjes die gewoon worden aangeboden. 47% van de jeugd is tussen de 13 en 15 jaar. Is geen verschil tussen jongen of meisje. 20% is jonger dan 12 jaar, sommigen onder de 10. Beste mensen, de jeugd wordt vergiftigd met een heel verkeerd beeld van seks en liefde. God gaf ons de romantiek. de geestelijke afstemming op elkaar in die twee samen, de intimiteit. Wij draaien dat meestal andersom. Na een eerste kennismaking moet er gelijk al het hoognodige, de intimiteit, gebeuren. Helemaal fout. Helemaal fout. Wat doe je als je op internet die smerigheid bekijkt? Als je op een DVD die smerigheid bekijkt, of op een film voor de televisie die smerigheid bekijkt? Wat doe je? En wat doet het met je? Nou, ik heb gevraagd of jullie een Bijbel wilden meenemen. Zoek maar eens op Psalm 51 vers 6b. We gaan even bij een supergluurder in de Bijbel kijken. Een supergluurder. Zijn naam is David. Psalm 51 vers 6b. En er staat in: mijn zonde staat bestendig voor mij, zegt David. En hij is in alle staten van ellende. Ja, vind je het gek? David met de affaire van Bathsheba. Wat gebeurde daar? Hij stond op zijn balkon. En hij stond te kijken. En je mag verwachten dat hij zijn koninklijke ogen afwendde toen hij die vrouw daarna zag. Maar nee, hij bleef kijken. En van kijken werd begeren. En dan moet je eens kijken wat begeren kan doen. Uiteindelijk volgt daar een moord op. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Die man, die heb heel wat mee moeten maken. Ja, dan die affaire die kwam. Bathsheba kwam op het paleis. Een paar maanden later krijgt David een bericht: ik ben zwanger. Geen probleem, zegt David. En zijn menselijke gedachte: wij maken er een 7 maands kindje van. Dat begrip kent u wel, hè? Een 7 maands kindje maken wij ervan. Nee? 7 maands kinderen die kwamen heel vaak bij notarissen, doktoren, bij dominees voor. Om haar te voorkomen dat ze niet voor de kerkeraad moesten komen om schuldbelijdenis te doen voor voorechtelijk verkeer. De 7 maands kindje. Die vliegen ging ook niet op bij David. Oké, Uria, terugkomen van het veld. Maar die was in oorlog met de Ammonieten, met generaal Joab. Uria terugkomen, de man van Bathsheba. Je moet naar je vrouw gaan. Hoe is het op het front? Prima. Maar je moet naar je vrouw gaan. En breng een nachtje bij haar door, klaar. Maar Uria, die bleef zijn makkers trouw. En die zei: nee, ik slaap al bij de wacht. Ik ga niet naar huis. De volgende dag: o koning, leef in eeuwigheid. Maar Uria is niet bij zijn vrouw geweest. En dan zegt David: wat hebben wij vanavond te eten? Wij hebben een koud buffet. Oké, geef hem koud buffet mee. Geef hem nog een paar flessen wijn. En zorg dat hij bij zijn vrouw komt. Maar Uria die geeft daar koud buffet en de flessen wijn aan de wacht. En die vinden hem allemaal een toffe peer. Maar hij gaat niet naar zijn vrouw. En dat bezegelt het lot van Uria. David schrijft een brief: generaal Joab, ik stuur je Uria, beste vriend, beste kerel, niks mis mee. Maar zet er vooraan in het leger. En bij de eerste de beste uitval met de Ammonieten moet hij sneuvelen. Klip, klare, moord. Waarom? Omdat hij op het balkon stond te gluren. Want dat was het. Dat was het. Wat deed het met hem? In Deuteronomium had God al gezegd van: het is niet goed dat een koning vele vrouwen heeft. En het is maar al te waar ook. David had 7 vrouwen. Kijken wat voor een averij dit opgelopen heeft. Zijn zoon Salomo had er 1000. Dat zullen echte vrouwen geweest zijn, bedoel ik mee. Geen bijvrouwen, zal ik maar zeggen. 1000 vrouwen. Dat bracht de Salomo uiteindelijk ook het verkeerde beeld. Hij ging ook met de vrouwen mee de afgoden dienen. Dat was absoluut niet de bedoeling. Dan heb ik het even over het Oude Testament. David voelde door die ellende die hij zich veroorloofd heeft. Hij pleegde overspel, dat mag duidelijk zijn. Hij pleegde een moord. Er moest een kind overleed toen. Dat is allemaal niet niks als je dat gedaan hebt. Puur vanwege een, hoe zouden wij dat zeggen, een avontuurtje. Ja, want wij probeerden dat ook allemaal af te zwakken. Voor een keertje vreemd gaan, zoiets. Heb ik het over het Oude Testament. Zoekt u voor mij eens op even in het Nieuwe Testament, Matthäus 5 vers 27. Wat vindt Jezus daar nou van? En Jezus die heeft het over de bergreden, die spreekt dat uit in de bergreden. En dat zijn koningsrijksprincipes waarin wij leven. Wij leven in de tijd van het koninkrijk der hemelen, het rijk Gods, het koninkrijk van God. Daar leven wij in. En daar, Jezus heeft zijn principes daarover uitgesproken. En u leest daar in Matthäus 5 vers 27. U hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt preken. Maar ik zeg u, zegt Jezus, een ieder, en zet even een vette streep onder ieder. Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds in zijn hart met haar overspel gepleegd. Een ieder. Dus een vrouw, een man, een vrijgezelle man, een weduwe, een weduwnaar. Een ieder die een andere vrouw aankijkt. Er zijn heel veel vrijgezellen, die maken zich nog wel eens een keertje ervan af in de zin van, ja maar, ik spreek geen overspel, want ik ben vrijgezel. Denk fout. Want je weet niet wie je voor je hebt. Dat kan een getrouwde vrouw zijn, die kan een vrouw zijn die bijvoorbeeld gescheiden is op een onjuiste manier, laat ik het zo maar even zeggen. Pleeg je overspel, zonder meer. Wat doe je als je kijkt naar die beelden op internet, je ziet vrouwen. En als je meerdere films kijkt zo op een avond, dan kun je dus op meerdere manieren kun je overspel plegen. Dat doet het met je. Je pleegt overspel. En wat doet dat overspel met je? Dat is natuurlijk niet goed. Je weet dat, je realiseert je dat ook. Je bent zwak in je vrees, maar ik spreek uit ervaring. Ik weet exact waar ik het over heb. En dan ging het. Maandagavond. Heer vergeef. Dinsdagavond. Heer vergeef. Woensdagavond, Heer vergeef. Donderdagavond, Heer vergeef. En vrijdagavond, dan doe je het dan niet meer. Dan zeg je van, Heer, ik kan je niet meer onder ogen komen. Ik ben zwak, ik ben o zo zwak, het vlees is zo zwak. De geest wil wel, maar het vlees is zo zwak. Ik kan me herinneren uit die periode dat ik ooit eens een gebed gebeden heb. En dat ging als volgt, van Heer, ik bid vanavond maar niet tot u, want ik kan er niet onder ogen komen. Maar de manier waarop ik dat zei, dat is anders dan nu, maar de manier waarop ik dat zei, was voor de Heer wel zoveel, dat hij hier binnenin mij zag van, ja, hij is in nood, hij meent dat, hij is in nood. En de Heer heeft mij ook op een wonderbaarlijke goede manier verlost van de ellende van die smerigheid van internet. Want als je gebedsleven niet meer klopt, dat direct een voeding is naar je geloofsleven toe, dan houdt geloven ook op. Dan houdt het naar de kerk gaan ook op. Ja, wij zeggen er wel eens, de kerken lopen leeg, maar als je de cijfers, de percentages, de statistieken erop naleest, van welke mensen allemaal kijken, vind je het dan gek dat de kerk leeg loopt? Want de mensen kunnen God niet meer onder ogen komen, maar die zijn 1, 2, 3, 4, 5 keer, zeggen ze sorry, 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 maar dan komen ze zich ook goedkoop voor. En dan zeggen ze weer, ja. En dan draaien ze de Heer ook de rug toe. Je krijgt een enorm gevecht. Een enorm gevecht krijg je. Er staat een Heer zo voor je, met de handen zo naar je toe. Hij zegt, kom maar. Kom maar. En je wilt ook wel. Maar achter je staat legio. U kent hem wel, hè? Legio. De demonen van de duivel. Legio, keer legio staan achter je. En die staat, Jezus voor je. Ja? En legio achter je. Jezus zegt, kom maar. En dat wil je ook wel. Maar legio trekt ook. Ik heb de mooiste film voor je. Nog mooier, nog beter. Nog sensationeler. Hij staat te trekken. En voorheen ook. Maar je moet een keuze maken. En de Heer is sterker. Die wint ook. Die wint ook. Maar het kost je wat. Het kost je wat. Maar als je dan ook die bevrijding krijgt van hem. Als je echt op die knieën gegaan bent. En hij raakt je aan. op een goede manier. En jouw hart staat op een goede manier ten opzichte van de Heer. Dan raak je het kwijt. Dan kun je er tegen. Alle weerstand of alle verleiding die er dan bestaat door de andere machten, die kun je weerstaan. Dat heb ik ook. Als ik nou mijn computer aanzet, dan is er geen enkele macht die mij verleidt tot het kijken van. Ik kan hem rustig aanzetten, dat is geen enkel probleem. Wonderbaarlijk heeft de Heer mij daarvan afgeholpen. Maar als je nou eens kijkt naar leiders van de gemeente. Ik moest mijn preek houden naar potentiële leiders van gemeentes. En ik zat me toen af te vragen van, Heer, wat kan daar de bedoeling van zijn? Ik kreeg daar geen antwoord op. Dat antwoord kon ik natuurlijk naderhand zelf geven. En toen ik mijn verhaal gedaan had op die avond, op 9 februari. Toen kon je een speld horen vallen. Spanning was te snijden. Iemand die dat zomaar vertelde. En toen na de rand kwamen ze bij me lopen. Leggozer. Ik zei, nee, niet ik. Hij is een leggozer. God, die dat met mij durft aan te gaan, dat ik dat durf te vertellen. Hij heeft lef. Maar er waren een heleboel die tegen mij zeiden van, ik was ook zo eentje. En ik was ook zo eentje. En ik was ook zo eentje. En ik ben nog zo eentje, zei er iemand. Hoe kom je er vanaf? Kun je me advies geven? Dit maakte heel wat tongen los, zonder meer. Maar leiders van een kerk. Die het doen. Die een gemeente hebben te besturen. Die kunnen geen goede leider zijn. Echt niet. Die kunnen, zoals ik het zo net zei, de vermaning van 1 Timotheus 1 vers 5 niet doen. Want het doel van elke vermaning is liefde uit een rein hart. Hebben ze een rein hart? Goed geweten? Echt niet. Echt niet. Hebben geen goed geweten. En ongeveinsd geloof? Nee, je zit jezelf wat wijs te maken, maar het is echt niet ongeveinsd. Je hebt geen eerlijk en oprecht geloof. Echt niet. Leiders van een kerk, lieve mensen, moeten zuiver van draad zijn. En zuiver op de draad. En als je niet zuiver van draad bent, kun je niet zuiver op de draad zijn. Vergeet het maar. En je kunt geen goede gesprekken leiden. En je kunt geen goede gebeden voeren als je met dat spul achter in je hoofd bezig bent. Het is demonisch, het is van boos, ja, het is van boze waarde, het komt gewoon van de duivel af. Die houdt je ermee bezig. Er zijn mensen die kunnen compleet niet van die plaatjes afkomen, die ze op hun ogen hebben, steeds, constant. En dan pak je David even terug. Ik zie mijn zonde bestendig voor mij, zei hij. Ja, vind je het gek? Als hij bas ziet lopen, daar in de koninklijke paleistuinen, dan gaan er bij hem dingen gebeuren. Ik heb me wel eens afgevraagd, in alle eerlijkheid, hoe moet hun liefdesleven geweest zijn tussen die twee? Wat ze daar met de gedachte, daar komt de moordenaar van mijn man, die mij nu gaat beminnen. En David, daar ligt mijn vrouw. Maar ik heb wel een man vermoord. Kun je je het voorstellen? Het zou niets voor mij zijn, eerlijk gezegd. Tot zover even mijn verhaal. Ik ga even naar deze zondag toe. Zondag Judica. Zo noemen we deze zondag. Doe mij recht, o God, en voer mij rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht. In vroomheid leven deed ik dat. Nee. En dat doen een heleboel mensen niet. Het gaat niet alleen om pornografie. Het gaat ook om drugs. Het gaat ook om de drank. Het gaat soms om roken. Het gaat soms om andere dingen ook. Leven wij een geheiligd leven, een vroom leven? Denken wij terug aan 2000 jaar dat hij voor ons aan het kruis stierf? Kruisigen wij hem niet elke dag opnieuw als we geen goed geheiligd leven voeren? Zijn striemen bracht ons genezing. Hij deed dat voor u en voor mij. En dat is liefde. Hij is liefde. En dat is een eigenschap van Jezus en van God. Dat verandert niet. Maar maak geen denkfout over de liefde van God in Jezus. Dat is een bloedserieuze en ernstige liefde. Dat gaat gepaard met bloed. Ja, dat kunnen wij niet bevatten. Ik zal u een voorbeeld noemen. U hebt allemaal wel die film gezien van The Passion of the Christ. Dat ging de bloederig aan toe toen Jezus geslagen en gemarteld werd. Maar Mel Gibson, die die film heeft gemaakt, heeft niet begrepen wat er in de Bijbel stond. En aan het eind van de film kwam er een traan uit de hemel vallen. En dat moest een traan van God zijn. Maar dan heeft hij niet goed Jesaja 53 vers 10 gelezen. Want weet u wat daar staat? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En die hem was Jezus. God had een welgevallen eraan. God had er genoegdoening van. En waarom dan wel? Toen Jezus aan het kruis stierf. Waarom dan wel? Omdat zijn zoon het kon volhouden. Omdat zijn zoon het volbracht heeft. Daarom. En waartoe? Omdat die relatie toen weer tot stand kwam tussen God en mens. Dat heeft Jezus tot stand gebracht. Mensen, er staat in de Bijbel, hè, midden dat Paulus het geschreven heeft, van hij is bovenmate verhoogd, Jezus. Nou, ik geloof dat direct wel, want als ik zo'n zoon of een dochter had, ik zou onwijs veel respect voor hem hebben. Jezus heeft iets gedaan wat niemand anders zou doen. En de Vader, hij heeft zijn zoon opgeofferd. Zou u dat gedaan hebben, uw zoon of dochter opofferen voor deze wereld? Bedenk het maar eens even voor de meest smerige smeerlap. Ja. Als je even terugdenkt naar die affaire in Dordrecht van afgelopen weken. Een meisje van 12 jaar vermoord. Jezus stierf voor hem. Jezus stierf voor die man. Zou u dat doen? Lieve mensen, wat je ook gedaan hebt, hij vergeeft. Ga terug naar God, leg je zonde af. Dat kan een ontmoeting op leven en dood worden. Jij weet als geen ander waarvoor je op de knieën moet gaan bij God. En dat kan zijn die smerigheid op tv, of op internet, drugs, alcohol, het kan van alles zijn. Maar let wel, 1 Johannes 3 vers 9, die zegt, een ieder die uit God geboren is, dat is dus een wedergeboren christen, doet geen zonde. Even goed nadenken. Want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Ja, maar zult u zeggen, maar ik zondig wel. Ja, dat klopt. Maar dat wil zeggen dat je niet actief kunt zondigen. Als je een wedergeboren christen bent, ga je niet actief zondigen. En wat bedoel ik daarmee? Dat je bewust de internetknop aanzet, zal ik maar zeggen, de tv, of de tv en de dvd gaat kijken, of die smerigheid op internet gaat kijken, bewust om te zeggen, zo, dan ga ik eens even met plezier daarnaar kijken. Dat kan niet, zegt Johannes. Dat is onbestaanbaar. Dan ben je geen wedergeboren christen als je dat doet. Als je dat bewust doet. Onbewust is andere zaak. In andere woorden, je kunt je dus zelf toetsen of je een wedergeboren christen bent of niet. God verlangt gehoorzaamheid. Dat vroeg hij van Abraham, Mozes, David, Elia, noem ze maar op. Ze gingen tot het uiterste, maar Jezus ging tot het alleruiterste. God verlangt gehoorzaamheid van u en van mij. En we moeten luisteren naar de woorden van Jezus. Dat wil zeggen, naar datgene wat de Heilige Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En dat zegt Jezus 7 keer. 7 keren in het Openbaringen zegt hij dat. Aan alle 7 gemeenten. Luister naar datgene wat de Geest tot de gemeente gezegd heeft. Dus ook tegen ons. Laat je ware gezicht zien, broeder en zuster. Doe je masker af. Kniel neer. Hef je handen op en vraag om vergiffenis. En ga geloofsvernieuwing aan en heilig je. Want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dat beseffen maar veel te weinig mensen. Dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Je bent een wedergeboren christen. En dan is de Geest in je. En Paulus zegt, als onderpand op datgene wat je later te wachten staat, om de complete Geest van God te krijgen als je naar de hemel gaat. Heilig je. Heiligen, dat wil zeggen je apart zetten. Heilig je. Zet je apart. En onthoud je. Van allerlei smerigheid, drugs en alcohol. Het hoort er niet bij. Een simpele vraag aan u. Wie van u heeft de film Zwart Boek gezien? Ik veroordeel u niet, maar als wedergeboren christen hoor je deze film eigenlijk niet te zien. En dan weet u precies, denk ik, waarom. In Hebreeën 12 vers 14, daar staat in, jaagt allen de vrede na en heiliging. Want zonder deze heiliging zal niemand de Heere zien. En dat is een niet mis te verstaande opmerking of tekst. Dus heilig je. Maar er is ook een andere kant. Die heb ik ook zelf meegemaakt. Als je alles achter je kunt laten. Als je er zeker van bent van Heer. U heeft me vrijgemaakt. En ik dank u ervoor op mijn blote knieën. Want dat was zo. Dat was een ongelooflijke bevrijding. Als je dat ervaart. Die ervaring op zich al is een enorme winst voor je als gelovige. En David maakte dat ook mee. Want pak Psalm 101 maar eens. Psalm 101. Vers 2b en vers 3. En ik zou graag willen dat u even gaat staan allemaal. Want we gaan het even proclameren. We maken ons overal schuldig aan. Op een of andere manier. Maar David, die kwam erachter. Toen alles weer in het reine gebracht was met God. En toen hij zei van, Heer, ik kan u weer aankijken. Van goede tierenheid en recht wil ik zingen. U, o Heer, wil ik psalm zingen. Ik wil acht geven op een onberispelijke levenswandel. Wanneer zult gij tot mij komen? David was weer helemaal blij. En dan zegt hij de belofte. En die wil ik graag dat u die ook zegt. Ik zeg hem één keer voor en dan doen we het samen met z'n allen. Ik wandel in oprechtheid mijn harten in mijn huis. Ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen. Nou, ik wil graag dat u zegt, ik wandel in oprechtheid mijn hart. In mijn huis. Ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen. Amen, amen. En dan bedoel ik daarmee, orgies, slechte films, smerigheid. U vult het zelf allemaal mee. Gaat u zitten. Ik weet dat het niet gebruikelijk is om mensen te vragen van kom naar voren die in nood zijn. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er mensen in nood zijn. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat de mensen die deze preek horen op internet in nood zijn. Ik wil voor u bidden. Dat hoeft niet hier, dat mag straks ook hier achter, dat is geen enkel probleem. Als u daar moeite in heeft in die zin, dan kom ik u tegemoet. Als een internetluisteraar wil dat ik voor hem bid, dan moet u op werkdagen bellen naar nummer 079 78 50 254. Ook voor u zal ik bidden. Amen.
170.
Geeft niet.
Ja.
In de dienst der gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor persoonlijke dank of beden. We sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Uw woord, waarin u ons zo ongelooflijk veel goeds hebt gegeven. Van begin tot eind is het één liefdebetoon aan ons mensen. U wilt een relatie met ons. U steekt uw hand naar ons uit. En we hoeven die alleen maar vast te pakken. En dat maakt niet uit in wat voor omstandigheden wij zijn, oh God. Of we verslaafd zijn. Aan wat dan ook. U wil ons uitreding geven. U staat voor ons met uitgestoken handen. En hoe wij ons wenden of keren, u steeds staat u voor ons, Heer. We hoeven alleen maar die stap te doen, we hoeven alleen maar die hand vast te pakken. Dank u wel, Heer, voor zoveel genade van uw kant. Heer, wees met uw kerk. Stuur zelf het schip de kerk overal op aarde. Want sterk is de wind in de tegenstroom. We bidden voor haar eenheid, voor alle gemeenten. Voor onze gemeente waarin we leven, voor het meeleven van jong en oud. Voor alle voorgangers en geloofsgemeenschappen, voor alle arbeid in dienstwerk. Wil dat het uw zegen waard is, o God, dat het goed is. Dat u erover kunt glimlachen, welgedaan, gij getrouwe slaaf. Heer, wij bidden u voor de gehele wereld, voor al onze medemensen, voor alle volkeren op aarde, voor hen die ons regeren, voor de vrede tussen de volkeren, voor ons land, in de plaats waar wij wonen. Heer, wij bidden voor hen die geen thuis meer hebben, zwervers, voor hen die weggelopen zijn, voor hen die geen dak meer boven hun hoofd hebben. Voor hen die buiten de deur zijn gezet en leven in de schaduw van angst en twijfel. Voor allen die zich wonden aan de liefdeloosheid en de hardheid van deze maatschappij. Voor hen die te veel last op hun schouders hebben. En daaronder gebukt gaan, Heer, ondersteunen die daar zorgen om hebben. Heer, wilt u zich over hen ontfermen? Heer, wij bidden u voor onze kinderen, kleinkinderen, van u ontvangen kostbaar bezit. Geef ons inzicht, moed en kracht om hen op een goede manier op te voeden voor een plaats in deze wereld. En daar past een goed voorbeeld bij, Heer. En een goed voorbeeld doet goed volgen. En daar horen geen geheimen bij, Heer. Heer, u kent al onze omstandigheden. We bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden. En plaatsvervangend voor hen die door ziekte of om een andere reden daartoe niet in staat zijn. Wil hen die lijden of ziek zijn en graag weer beter willen worden, genezing en genezingskracht geven. Wil zijn met hen die helemaal alleen zijn, die niemand hebben om mee te praten, Heer. Wil ons een dienstbaar hart geven, opdat wij naar hen omkijken. Wil u troost en steun en bemoediging geven aan hen die hun geliefde missen, Heer. Wilt u nabijheid schenken aan hen die weten dat ze niet zo lang meer te leven hebben. Leven in de angst van een nabije dood. Geef hen verlichting, Heer, en omring hen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij. Heer, wij bidden u voor al die mensen die verwond zijn, gewond zijn, op wat voor manier dan ook, Heer, in Dordrecht de afgelopen weken. Het meisje wat vermoord is, Heer, Millie Boele. Heer, dat maakt zoveel in ons los. Boosheid krijgen wij daarvan, Heer. Zoveel onrecht. Waarom? We krijgen daar geen antwoord op, Heer. U weet het. Wees met de ouders, haar broertje en haar zus. Geef ze kracht, o God, want dat hebben ze zeker nodig. En u kunt die kracht geven. U kunt die steun geven. U kunt ze knuffelen. U kunt ze omarmen, Heer. Doe dat, want dat hebben ze nodig. We danken u, Heere God, voor de genezingen die u hebt doorgevoerd aan mensen die ziek waren. We danken u daarvoor. Mogen zij verder aansterken om zo mogelijk hun taak in deze wereld weer te kunnen hervatten. Wil allen bemoedigen, o God, die we u om wat voor reden dan ook nodig hebben. Geef hen een gevoel van rust en geborgenheid. Heer, wees ons nabij. Wilt u onze persoonlijke dank in of nood, alsmede ons verborgen verdriet en zorgen en geheimen die we alleen aan u willen toevertrouwen, in een moment van stilte horen. Heer, hoorde van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons door Jezus Christus, onze Heer, in wiens naam wij u bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht, de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Laten we ons geloof belijden met gezang 341. Hierna, ja. Ja. Gaat u maar weer zitten, zou ik zeggen. Dan kan nu de collecte worden gehouden. En daarna zingen wij ons slotlied uit de Evangelische Liednummer 178.
Laat heen in vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen.